tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, het 16e vers, het laatste gedeelte, B, waar het woord des Heren aldus spreekt, en niemand gaf hem dien. Tot zover. Schreven wij boven deze gelijkenis het koninkrijk van de trekkende liefde des vaders. En overdenken wij deze avond, zo de Heere wil. In de eerste plaats een zoon van Jacob, vluchtend langs velerlei wegen. In de tweede plaats een zoon van Jacob, tot dienstbaarheid genegen. En in de derde plaats een zoon van Jacob, maar alles is hem tegen. Het koninkrijk van de liefde des vaders. Wij letten op een zoon van Jacob, vluchtend langs velerlei wegen, tot dienstbaarheid genegen, en alles wordt hem tegen. De laatste maal hebben wij stilgestaan bij het 14e vers, en hij begon gebrek te lijden in het verband van het schriftgedeelte. En nu dachten wij de klemtoon te laten vallen op het laatste gedeelte. En niemand gaf hem dien, het laatste gedeelte van vers 16. Verleden week hebben wij het reeds aangestipt, geliefde, welk een hardnekkig en boos en overspelig geslacht wij zijn. Gij kunt daarop de profeten van het oude verbond nalezen, hoe vreselijk droevig het geweest is. En wat de Heere daarover gesproken heeft door zijn profeten, van alle afwijkingen en afvoereringen. Het is wel opmerkelijk dat zoveel die dit alles ook weten verstandelijk en gehoord hebben, nog steeds niet overtuigd zijn van de gehele verlorenheid van het schepsel. Ik hoorde zo'n gloedvolle preek van een artikel 31 prediker, die behandelde iets uit die stof, ik weet niet meer de tekst. Maar het ging in het brede verband over het volk Israël en hun zonden. En in het vuur van het betoog zei hij, maar ik verwacht mensen, broeders en zusters, dat gij het anders doet. En niet zo trouweloos het verbond schendt als zij gedaan hebben. Ja, ik weet dat de apostel zegt, alle deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijk als zij lust gehad hebben, en ze zijn van de slangen vernield geworden. Dat is de vermaning van het dierbaar evangelie. Toch getuigt het van weinig zelfkennis wanneer wij zulke uitdrukkingen doen. En wij zien niet die lijn in Gods heilig woord, waarin die twee ontzaglijke tegenstellingen elkaar raken. De mens in zijn volkomen afwijking van de Heere, ook met alle weldaden die de Heer aan hem bewezen heeft, hoe erg het ook is, het gaat er niet om dat goed te praten. Met al de gruwelen, met alle overtredingen en afgodendienst. En, dat is de andere lijn, de eeuwig barmhartige, die krachten zijn verbond, zijn verbondsliefde toch openbaart, eenzijdig. Zodat hij niet laat varen het werk van zijn handen. Zodat in het oude verbond niet de schepping centraal staat, daar lees je niet zoveel van. Maar de verlossing uit Egypte, de verlossing uit Babel, de verlossing uit de hand van alle vijanden, die staat centraal. Het verlossend handelen Gods, dat hij het doet, dat er is een goddelijke nochtans. Ach, wanneer wij door de Heilige Geest niet ontdekt worden en wij verstaan de geestelijkheid van de wet niet. Ook al zouden wij dan op vaders erf blijven, zoals de oudste zoon, en zeggen: ik heb nooit uw gebod overtreden. Of zelfs al kiezen wij de andere zijde, de brooddronkenheid, de zonde, de verkeerdheid, de goddeloosheid, wanneer die wet niet geestelijk wordt. Voor ons, hij is het al. Wat gaat de mens dan ook in een beeld daarheen? Totdat de straf des Heren op een sterveling stort, omdat hij zijn wet vergeet en de liefde Gods veracht, want de liefde is de vervulling van de wet. Dan vergaat hij, zijn glans is in het kort verdwenen en als een aangevreten kleed zingt hij. Dat zijn geen algemene waarheden. Psalm 39 en Psalm 90, dat is geen begrafenispsalm in die zin. Goed voor het kerkhof en voor onbekeerde mensen. Maar dat is een psalm die de kerk raakt. Onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Onze ongerechtigheden getuigen tegen ons. Gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Dat zegt Mozes, de man Gods. O, het is zo kwaad, zo ellendig, zo armelijk. Die ingebeelde rijkdom waarin wij al die gunstige woorden van God naar ons toe halen en we krijgen er geen oog voor, dat die waarheid van God ons geldt. Gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Ach, wat kan er dan ook alleen maar overblijven? De Heere God. Het is een hard gelach, ik weet het. Het kan veel verdriet, veel moeite, veel zorgen geven. De kinderen, alles. Als je grote kinderen hebt. Of broers, of zussen, of ouders, wat dan ook, wat niet wandelt op de rechte weg. Maar niemand is bij machte dan God alleen om ze vast te houden bij zijn woord en bij zijn genade. Wij verliezen die strijd. Dacht je dat die vader, die hier het type was, een zwakke afbeelding van de eeuwige vader van de Heer Jezus Christus, die ons geschapen heeft, die ons het goed gedeeld heeft, dat er in hem tekort is? Wij kunnen falen. Dat zullen we ouders moeten zeggen, dat ze veel dingen hebben gedaan waarvan ze zeggen dat is ganselijk verkeerd. Maar dat kunnen we toch van de Heere niet zeggen. En ach, Ze zijn weer telkens afgeweken. Daarom lezen wij zo opmerkelijk in het 15e vers. Daar vangen wij het verband weer aan. En hij ging heen. Ja, hij ging heen. In een beeld. Hij ging heen, wel geplaagd door rampspoed. Door gebrek. Door honger. Maar hoe de mens ook geplaagd wordt. Hij kan niet heen gaan tot de springader des levens. Hij kan niet heen gaan tot de levende God om te zeggen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Er zei zijn jonge man tegen me. Dat is het nu juist. Hoe kom ik daar? Hoe kom ik daar? Ik zei, ja, ik begrijp je wel. Het is zo bij jou, je weet dat er een schuld is die tot aan de hemel reikt. Dat weet je. Ja, zeker, dat weet ik. Dat weet ik. Ik geloof niet dat ik geloof dat ik niet voor de Heere kan bestaan. Ik zeg maar, nou, schuldenaar. Dat kan niet. Hè. Nee, zegt hij, dat is het. Om nou schuldenaar te zijn. Daar kunnen we nog geen 5 seconden. Al zien wij ons hele leven als een schilderij voor ons in zwarte kleuren. En we zien het hoe erg het is. Dan kan er wel een snijdende pijn door onze harten gaan. Maar eigenlijk is dat meer ons eigen ik. Omdat we onszelf zo tegenvallen. Ja, hè. Wat is het toch ellendig als ik dat nu niet gedaan had. En ik had dat niet gedaan. En ik had dat niet gedacht. Dan zou ik er heel anders tegenover. Dan zou ik me toch wat vrijer bewegen. Zo'n gedachte hebben we dan. Dan geloof ik dat ik makkelijker over de Heer en over de rechtvaardigmaking en de genade en de heiligmaking zou durven te spreken dan nu. Nou ja. Ja, zie je, dat is wel een angel ergens. Wij zouden ons verstand verliezen als we een keer door mensen ontmaskerd worden. Als leugenaars of als bedriegers of meinedigen. Dan zouden we ons verstand van verliezen. Dat iedereen zou weten, dat heeft hij gedaan. Zo erg is het met ons mensen. Daarom is het zo onuitsprekelijk belangrijk dat het woord van God, ook in de prediking, alleen de genade Gods als basis heeft. De Heer neemt dat zo hoog op, dat Uria, 1 hand uitstekende naar de ark, die naar hij meende, op de grond zou vallen, dat hij gedood werd. Die ark hoorde niet op die wagen, die eigen gemaakte wagen. Die ark hoorde zeker niet aan de hand van Uria. Dan mogen wij zeggen, is dat nou zo erg? Dat is daarom zo erg, omdat er 1000 mensen omheen zijn die misleid worden in de vrije genade Gods. Hier komt niets meer aan te pas. Gij zijt alleen koning. Gij woont tussen de cherubim. Zo hoog neemt de Heer dat op. Als nou de draden van de prediking daar niet uit opkomen en uitgesponnen worden, dan kan het mooi en aangenaam zijn, maar ergens is het zo misleidend. Er komt nooit eens een eind aan die mens dan. Nou kunnen wij dat toch niet doen, maar juist omdat de Heer het woord, de prediking, ook daartoe wil gebruiken. Daartoe wil gebruiken, tot ontdekking en tot nederwerping. Daarom is het zo erg. Dan groeit er een geslacht op dat je zegt, ja, aan de ene kant ben je genegen om te zeggen, ja, ik geloof wel, ik hoop wel, dat daar wel iets anders is. Dat een Heere. En aan de andere kant weet je het weer niet. Het is zo in nevelen gevuld. Door de prediking is men misvormd. Men is niet gekomen tot de bodem dat het verloren was. Men heeft niet door het waarachtig geloof Gods woord beaamd. Dat wat God van mij zegt, waar is. Zodoende komt ook de verlossing nooit helder te liggen. Kijk het maar na. Dan zeggen de mensen wel, ja, ik heb wel eens wat gehad. En ik heb wel eens, ja, maar ja. Dat zit hij als een blokkendoosje in elkaar te passen. Maar die in zijn verlorenheid openbaar komt, die heeft daar nou juist heel weinig aan. Die heeft daar nou juist heel weinig aan. Want die voelt, ach, er zullen duizenden mensen zijn die duizenden woorden en aangename dingen in hun leven ervaren. Maar die gaat uit, o Heere, dat is toch allemaal verloren van die kant. Dat is allemaal verloren. Wat ik heb of wat ik niet heb, wat ik krijg of wat ik niet krijg. Of ik ene waarheid of duizend waarheden krijg. Uw woord is de waarheid. Alleen die in u gelooft, die heeft het eeuwige leven. Heere, dat ik u mogen hebben. Ja, het is wel jammerlijk eigenlijk. Dat enkele eeuwen na de reformatie, dat de kerk zo gezonken is in een zeer eigenaardige stand, waarbij zeer rechtzinnige klanken afwisselen met allerlei andere klanken. En dat je het niet meer weet. Het is niet meer de rechtlijnige weg van het woord Gods. Weet dat de Heer op verschillende wijzen leidt, dat weet ik. Maar alle wegen die lopen ten slotte toch uit. En dat bedoel ik. Niet op ons, maar op hem. En onze wegen lopen dood. En hij ging heen. Dat is een opmerkelijk woord van deze zoon van Jacob. Waar ging hij naartoe? Hij ging op weg naar de rampzaligheid. Er zit iets in van beweging in dit vers, in die paar woorden. Iets van vooruit, zoals je bij Psalm 84 leest, maar dat is net andersom. Zij gaan van kracht tot kracht. Hij gaat ook. Hij ging heen. Je ziet er iets getekend van voetstappen. Het gaat vooruit. Het staat nooit stil. Ook op de weg der zonde, de weg buiten God, de weg bij God vandaan, daar is ook geen stilstand in. Dat is nou het beeld van de mens der zonde. En hij ging heen. Hij wandelt op de weg die hem recht schijnt, maar ik kan zijn ene dag vasthouden, geen uur, geen seconde. En hij komt steeds dichter naar onze maatstaven, komen wij steeds dichter bij het onherroepelijke einde, bij de dood, bij het verderf. Dat er uit de hemel een stem weer klinkt, dwaas, deze nacht zal ik je ziel van je afwijzen. Of bij de geldkist, of bij de zwijnentrog. Maar het is afgelopen. Er zit in dat heengaan het martelende van de zonde. Het steeds verder weg. Een ingebeelde vrijheid die ten slotte uit moet lopen op de allerergste slavernij. Dichterbij de rampzaligheid. Niet dichter bij de Heer. Nou ja. Niet dichter bij de Heer. De Heer komt wel een stap dichter bij hem. Dat wel. Dat geloof ik vast. De Heer is niet ver af meer. Maar hij treft ons aan op een heengaande weg. Geliefde, geloven wij dat waarachtig? Dat we niet die goed bedoelende voorstanders zijn van een oude waarheid? En dat we onze ziel en zaligheid niet bekommeren? Dat de Heer naderbij komt op de weg waarop wij heen gaan, om nooit meer terug te keren. Zo is nu het verdorven bestaan van de mens, onze natuur. Hij is niet anders. Daarom is het zo vreselijk dat de prediking tenslotte ruimte gaat laten naar mensen die zeggen, ach, wat moet ik meer doen? Ik heb er altijd om gevraagd. Maar ja, ik weet niet of dat mij dat lot nog te beurt mag vallen. Zo erg, die misleiding. Dat men nooit erbij bepaald wordt dat dat zogenaamde goede wat men tracht voor te stellen. Dat het allemaal wat goed is, al is het uitwendig, het is zo goed dat men nooit elkaar eens uitlegt dat het voor God walgelijk is. Wij kunnen niet verder brengen. Of dan een tollenaar of een fariseeën. Eén van beide. Meer niet. Meer is er niet bij de mens. God komt de zondaar tegen, ja. Hij gaat van hem af. Hij gaat heen. En zo staat nu ons hele leven in het teken van wij gaan. Van de maandag naar de dinsdag, van de dinsdag naar de woensdag. Van de ene zondige gedachte naar de andere zondige daad. Zo is er een, je zou haast zeggen, het is niet goed, een noodwendigheid. Alsof we op een band zitten die draait. We kunnen er niet af. We kunnen op die band veel rumoer maken. We kunnen vroom zijn en goddeloos zijn, zingen en huilen. Maar die band draait maar door. En die band, die loopt tenslotte in de afgrond. En daar vallen we eraf. Dat is eigenlijk het beeld van de mens. Dan kunnen we nooit somber en zwart genoeg elkaar noemen. Dat is het beeld van Adam. En hij ging heen. Dat is mijn beeld. Uw beeld. Maar het is een genade als wij zeggen, ja heren, zo is het. Zo heb ik gedaan. Van mijn kindse dagen af staat dat boven mijn levensgeschiedenis. En hij ging heen. Of is er een die zou kunnen zeggen, ik ben naar hem heen gegaan? Die de moed zou kunnen opbrengen om te zeggen, ik heb hem gezocht. Nee, het is onmogelijk. Zo vinden wij nu hier een zoon van Jacob, van Israël, van dat geslacht. Zo wou hij met geen volken handelen, die moesten de getuigenis en de verbondsgeheimen missen. Het is een groot voorrecht. Maar geliefde, wanneer verstaan wij nou dat dat voorrecht daaruit bestaat, dat God goddeloze zondaren zalig maakt? Wij gebruiken zulke dingen altijd op onszelf aan, wat wij ermee doen, of wat we er niet aan doen. Maar dat nou het grote voorrecht is, dat hij zo met geen volken wilde handelen, dat hij zijn handen uitstrekt tot een tegensprekend en levensstrevend volk. Dat is alleen het onderscheid. Het grote, allesbeslissende onderscheid. Dan blinkt ook die vrije genade zo door. Want dan zeg je, inderdaad, nu moet ik bekennen, ik ben niet anders dan de wereld die in het boze ligt. Ik ben een wereld van ongerechtigheid. Ik ben niet anders doordat ik gedoopt ben, of doordat ik belijdenis mocht doen, of wat ook. Dat is juist de genade. Die berust niet op een veronderstelling, maar die wordt verheerlijkt wanneer alle veronderstellingen verkeerd uitkomen en het openbaar komt in ons leven dat we God kwijt zijn. Dat is genade, dat God zich ermee bemoeit. Dan weet ik wel, bij de een ligt dat uitwendig, bij de andere innerlijk, maar ze zullen er alle iets van verstaan. Dat ze hem, hun Heere, vaarwel gezegd hebben. En ze gingen heen. Langs allerlei wegen. Langs velerlei wegen. Want met dat we het zingen, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, hebben we de vlucht alweer genomen in dat versje. En zien we onszelf met betraande ogen erbij zitten. Dat we toch zulke arme mensen zijn, die nergens heen kunnen. Maar we zijn er alweer naast. Zo verborgen, zo zit de zonde in ons bestaan ingeworteld. Ach ja, eigenlijk als hij eerlijk was, zou hij moeten zeggen, ik wilde wel vluchten en ik kon overal heen. Behalve naar de Heer. Maar voor de rest zag ik overal nog wel een uitweg in, want ik moet mijzelf handhaven. Ik moet mijzelf handhaven, dat ik mijzelf kan zijn en wil zijn. En dan zou ik me dood moeten eten aan, weet ik wat, als ik maar verschoond blijf van dat dierbare juk, waarvan hij zei, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat leeft de mens toch in een inbeelding? Hier moet je zeggen, als er ooit een juk is gaan knellen, dan is het dit wel. Zo was het bij vader thuis niet. Daar was eten, daar was brood, in overvloed, daar was van alles. En hier heeft hij niets. Laten wij het bedenken, de duivel rust niet. Die zegt niet, vier maar feest en wees maar blij met vrienden en vriendinnen. Daar zit het mij wel goed. Nee, die duivel heeft geen rust. Want hij weet iets van de genade Gods. Dus de duivel denkt, hoe eerder dat ik in de rampzaligheid heb, hoe beter. Dan is het afgelopen. Zolang als je leeft. Denk er altijd op, mensen. Laat de moed op de genade nooit varen. Wel de moed op jezelf. Maar dan lig je in de goot. En dan liggen er duizenden duivelen bij. En dan ligt u onder de modder en onder het slijk. Dan nog zal de Satan niet ophouden. Omdat God niet ophoudt. Dat weet hij. Dat weet de duivel. Beter nog dan wij het weten. En daarom gaat hij door. Hij gunt die jongen nu echt niet een leven om te gaan rentenieren. Nee. Want hij is vergrimd op Israël. De duivel is als Haman. Hij heeft geen rust. Zolang er nog één leeft. En nu is het wel een zondaar, deze jonge man, een groot zondaar, maar hij hoort bij geslacht, waarvan God gezegd heeft, Jacob zal alleen wonen. Horen wij ook bij. Dat volk wat de Heer afgezonderd heeft van alle volkeren der aarde. En is hij dan gruwelijk afgeweken? De Satan is toch onrustig? Hij denkt, ik wou dat hij maar dood bleef. Ik wou dat ik hem dood kon laten hongeren. Ik wou dat hij er een eind aan maakte aan zijn leven. De duivel zou vast wel eens tegen hem gezegd hebben, je kun je beter ophangen dan dat hij naar huis teruggaat. Want toch, die schande. Zo erg is nou grof gezegd, alleen omdat de mens zijn harde hoofd en zijn ziel niet wil buigen voor God om te worden wie die is, dan kan hij niet zalig worden. Hij kan niet zijn wie die is. Hij zit liever in het slijk en in de modder te graven, om zijn eigen daarvan te vrijwaren, dan dat hij met al zijn vuile lompen voor de Heere zou neervallen. Dat kan niet. Dat kan alleen zijn trekkende liefde, loutere goedheid, liefdekoorden. Jacob, een zoon van Jacob. Dus je moet nooit denken dat de Heer het tegen je zegt als die zegt. Vooruit, je hebt niks meer aan je leven. Dat zegt altijd de duivel. De Heer die zegt iets anders. De Heer zegt, Allah, God, Israël als wel leren. Gebukt bij tichelstenen weer. Maar dat zulke lieve mensen. Ze stonden al gauw op tegen Mozes. Mozes dacht dat ze het geloven zouden dat hij van God gezonden was om hen te verlossen. Maar daar geloofden ze niet veel van. Later hebben ze er nog naar terug verlangd en gezegd, het was toen beter als nu, in die kale woestijn. En toch, Allah, voor Israël, u is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan dagen. Ik kan niet anders zeggen dan zo, de Heer wil dat nu eenmaal. De Heer wil eenmaal zondaren zalig maken, om Christus wil. Dus welke steen de Satan nu ook om uw nek hangt, spring hem er niet achterna, want hij verdrinkt. De Heer zegt in zijn woord, ik zal uw afkeringen genezen, ik zal u vrijwillig lief hebben. Dat is niet opgedrongen, vrijwillig. En hij ging heen. En hij voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. Vele mij wegen. Niet naar God, maar naar een van de burgers. Ja. Als zijn broer dit wist, die zou gezegd hebben. Je bent nog minder dan een heiden. Dat je bij zulke honden, dat je daar naartoe gaat. En als vader het gehoord zou hebben, die zou al even drietig zijn hoofd geschud hebben en gezegd, mijn jongen toch, wat doe je nou, waar ga je nu naartoe? Want er staat een van de burgers van datzelfde land, van dat vergelegen land. Een man dus uit het rijk van de Satan. Een man misschien wel een van zijn vroegere kennissen of vrienden, toen hij nog in zijn goede dagen was en geld en goed had, toen hij nog niet stond te wankelen op zijn benen. Daar gaat hij naartoe. Dat is niet best, dat wij de handlangers van de Satan begeren, om onze ziel in het leven te houden. Of zoals hier in de gelijkenis, om ons leven van de honger te vrijwaren. Dat is niet best. Ja, we doen wel net alsof. Dat de Heer zoveel heeft en dat de Heer nooit de rechtvaardige om laat komen. Maar dat is alleen Gods werk. Want wij zijn zo dwaas, wij zitten toch te rekenen. en de mens denkt dat ik dit nou en dat nou en zus en zo, dan zou het. Ach, wij hebben dat vertrouwen niet. En hij ging heen en voegde zich. Jazeker, zo gaat het van stap tot stap. Altijd maar achteruit. Altijd maar verder weg. Nou wordt de zoon der vrije, die de Heer uit alle geslachten der aarde had uitverkoren, dat volk, dat wordt een bedelaar. Bij handlangers van de duivel. Het tekstwoord wil eigenlijk scherp zeggen, en daar ligt iets in van weedom. Dat hij bij die man kwam, en dat die man hem eigenlijk niet zomaar nam, en zegt, nou, ik ben blij dat je komt. Maar die man die heeft gezegd, ik zal het u ongeveer vertellen wat de betekenis is in andere woorden, die man heeft gezegd, schiet alsjeblieft op, joh, zoek het zelf uit. Want zo doet de wereld. Zo doet de duivel ook. Ik kan je niet gebruiken. Ik heb niks aan je, ik heb geen werk voor je. En toen stond hij daar te beven aan de deur. Toen nou alsjeblieft, laat me nou. Toe, vooruit. En toen die man de deur uit wilde duwen, toen heeft hij zijn klomp tussen de deur gezet. En ik ga toch niet weg. Ik wil bij je werken. Zo moest hij zich opdringen, die zoon van Jacob. Opdringen. Is hij dan niet genegen om weer naar huis te gaan? Nee, hij is genegen tot dienstbaarheid. Op het land van de duivel. Daar is hij eerder toe genegen dan tot de dienstbaarheid aan het evangelie. De dienstbaarheid van de Heere Christus. Daar moet hij niks van hebben. Hij voegde zich, hij drong zijn eigen op. En tenslotte, die man was ook slim, die dacht, ik zal jou wel krijgen, lelijke rotjood. Want tenslotte moet de wereld er toch niks van hebben. Hij had wel gemerkt dat hij nog een beetje erger deed dan al die wereldse mensen, die zoon van Jacob. Hij had goed op een pimpelen gezet. Hij had met geld gesmeten. Maar al probeer je nou nog zo goed te worden met de wereld, en het nog beter te doen dan zij het doen, ergens blijven ze toch een zekere verachting voor je houden. Kinderen, daar moet je op rekenen. Want die weerangels, die weerhaken van dat woord, die zitten er doorheen getrokken. En dan zou je nou alles eraan geven. En je komt in de wereld, dan word je misschien met gejuich begroet. Maar als je het nou een keer benauwd krijgt en je weet geen raad en je komt om hulp. Hé, hey, daar heb je die fijne nog. Heer, schiet op alsjeblieft. Stel je niet zo aan. In werkelijkheid. Daar zie je weer het vrijmachtige van de scheiding. Die is er niet dankzij ons, maar ondanks ons goddeloze gedrag, houdt de Heer zo lang vast, dat ik kan het niet zeggen. Het is met geen woorden om uit te drukken, indien wij onder het woord Gods gezet worden in ons leven. Let wel, onder het woord Gods. En zijn sacramenten. Nou. Dan raak je niet zo goed thuis. En als je te goed thuis raakt, dan schoppen ze ons er wel uit. Maar er blijft iets wringen. Iets. En ze staan te lachen straks als je doodgaat. Ja. Terwijl vader of broer of zuster in verdriet is, om een afgedwaalde. Dan is de wereld niet zo solidair meer. Helemaal niet. Hij drong zijn eigen op, die zoon van Jacob. Hij is anders zeker als zijn vader. Nou, hij is hetzelfde. Maar zijn vader, daar zag de Heer naar om. Die zei ook, die drong ook aan. Ik laat u niet gaan, tenzij ge me zegent. Maar hij zegt, ik ga niet weg of ik moet aangenomen zijn hier. Want de honger, de dood komt op hem af. Het einde Hij kan niet. Hij kan nog niet sterven. Hij wil leven, hoe dan ook. Daarom is hij genegen om dienstbaar te worden. Niet onder het zachte juk van Christus, maar onder het juk van een van de burgers. Er staat niet een zoon, ook niet een kind, ook niet een naam. Het is een man wiens gedachten is vergaafd, zegt God ervan. Dat betekent het in de gelijkenis, een van de burgers. Zoals er miljoenen burgers zijn in het rijk van de vast der duisternis, in het vergelegen land. Maar ja, dat is een mooie gedachte die bij me opkomt. Hij denkt, jij bent een Jood. En ze wisten dat een Jood een afschuwelijke afschuw had van zwijnen. Onreine beesten. Hij mocht ze ook niet eten. Hij keek er met minachting op neer. Daarom, dat is een prachtig idee van hem. Hij stuurt hem naar zijn land. Hij zegt, nou vooruit, je kan morgen beginnen. Dan kun je de zwijnen hoeden. Zou er nog iets door het hart heen gegaan zijn van de jongen? Ik weet het niet. Wat gaan er een duizenden gedachten in het hart van de mens om zwijnen te leiden? Hij, de hoogverhevene, nu een hoeder van zwijnen. Daar is hij nu toe genegen. Zover is het met hem gekomen om het allerlaagste door Gods wet verbodene en vervloekte om dat aan te grijpen als hij maar leven kan. Als hij maar kan blijven bestaan. Maar de weg wordt steeds nauwer. Geliefde. Denk je er wel eens aan dat iedere weg van ons doodloopt, van u en van mij. Niet één keer, maar soms wel 10 of 20 keer in ons leven. Die loopt dood. En het is een eeuwig wonder dat wij niet doodgelopen zijn. In die zin dat de Heer ons op die weg niet weggeworpen heeft. Dat de weg doodliep, maar dat wij bevrijd zijn. Of bevrijd mochten worden. Dat is een groot wonder. Dat hij niet vernield werd. Dat hij niet gehangen werd, dat hij niet verbrand werd. Dat is een wonder, maar de weg loopt dood. Hij ziet het nu nog niet. Maar zijn omtuiging wordt steeds kleiner. Hij zakt snel, als een kleed waarover de mot verspreidt. Er vallen gaten in zijn levenspatroon, steeds meer. En hij moet steeds harder werken om de zaak heel te houden. Het wordt een doorzichtig kleed. Een verteerd kleed. Daar gaat hij. Tot dienstbaarheid genegen. Nogmaals, geloven wij dat nu? Dat dit nou ons ellendig beeld is? Zulke ongelukken zijn wij nu. Zulke dwazen zijn we nu. Dat ons tenslotte vastklampt als een vreemdeling. Waar dan ook aan. We zijn genegen om het vuilste, het laagste te doen. Als we de doodgraven maar door kunnen sturen. En als we onze ziel maar in kunnen houden. En als er nog maar een glimpje is dat het misschien nog eens een keer beter wordt. En dat we zelf nog wat zwijnen krijgen. Dat we nog een boer kunnen worden. Dat het dan geen schapen zijn vooruit te worden. Vader ziet het toch niet. Maar als ik maar kan blijven bestaan, dan gaat hij tot dienstbaarheid genegen. Geloven wij dat nu? Zo leert nu de Heilige Geest ook door die gelijkenis. Zo leert hij nou een arme zondaar zijn beeld kennen. Niet in wat algemene termen. Niet in een afgezaagde les. Maar het zwaard, de ploeg van de geest zet zich op ons hart en keert het binnenste naar buiten en zegt, zo ben je nou. Dat is nou je beeld. Zo ellendig, zo dwaas en zo verkeerd. daar leert een zoon daar aan op zeggen. Dat leert hij daar aan. Dan zegt hij nog als een ander wat zou zeggen. Of hij zou een gesprek of in zijn hart komen de boze stemmen op die zeggen, ja, nou moet je ophouden. Dat heb je dikwijls genoeg, dat kun je dikwijls genoeg hebben van binnen. Zeggen, ja, maar... Nou trek je toch wel een beetje erg op een eenzijdig vlak in de beoordeling van je leven. Dat heb ik genoeg gehad in mijn leven. En dan is net alsof er een donderslag overheen in je hart valt. Hij zegt, nee, vuile leugenaar, het is nog veel erger. Doe nou maar niet net alsof het niet zo erg is, want het is vreselijk. Dan gaat de Heer spreken in onze harten, dat het zo erg is. Kun je daar geen hoge stand in nemen? Het kan best zijn nog een hoge stand in nemen. Maar elke keer trekt de Heer die stoel weg en valt hij op de grond. En zit hij weer voor God in de narigheid zichzelf te veroordelen. En zeggen, Heer, wat ben ik een lage vagebond. Een zwijnenhoeder ben ik. De duivel stuurt ons op weg om de zwijnen te hoeden. Die stuurt ons ook erop uit om zulke goddeloze gedachten dat het zo erg niet met ons is, om die in het leven te behouden. En dat heeft God vervloekt. God heeft de hovadij vervloekt. God heeft de inbeelding vervloekt. Hij heeft dat alles vervloekt. Dat zijn voor God zwijnen, onreine dingen, gedachten. Alsof het zo erg niet met me is. Alsof het toch nog wel, dat ik toch nog wel een mens ben. En ik ben toch dit. De predikant die had gezondigd en die was geschorst voor een jaar. En toen mocht hij terugkomen en toen deed hij een gloedvolle schuldbelijdenis. Ze waren tot tranen bewogen. Maar in dat woord zei hij, ja broeders, de mensen hebben gezegd dat ik een beest ben, maar zo was het dan niet. Nou zei nou een man die stond op, schiet nou maar op. Met heel je belijdenis. Want dat is nou net wat jij mist, man. Ja, de mensen zeggen, hebben gezegd dat ik een groot beest ben. Want dat was Azaf wel, zei iemand. Die zei dat hij een onvernuftig, een groot beest voor God was. Het was gebeurd. Toen draaide hij zijn rond en zei hij, nou, ik zoek het zelf wel verder uit. Ik heb jullie helemaal niet nodig. Dat is vaak de werkelijkheid. Zwijnenhoeden. Weiden. Onze eigen boze, goddeloze gedachten. Waar de Satan ons opdracht voor geeft om die te verzorgen en te vertroetelen. Om ze in het leven te behouden. En het is alles onrein en het is alles verdorven. Huid voor huid, zei de Satan, zal iemand geven voor zijn leven. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. Zoon van Jacob, alles wat u tegen, alles, ja alles. Daar staat het woordje begeerde. Hij begeerde zijn buik te vullen. Dat duidt aan op het knagende, dat duidt het knagende aan, het ellendige. Het begeren zonder verzadigd te worden. Het hunkeren zonder vervulling. Het lopen zonder aan een eind te komen. Het sterven zonder ooit dood te zijn. Hij begeerde. Wat is de begeerte erg? Vooral hier in de gelijkenis is het beeld van de honger. Als de honger ons drukt en drijft. Waarna? Om onszelf te behouden. Om onze ziel ten koste van alles in onze hand vast te houden. En wat kan dan de begeerte door het menselijk leven heen stromen? Hij is als een voortgedreven zee. Hij heeft geen rust, zegt God. Zo is de goddeloze. Die zwijnen die aten een soort schil van een soort peul die aan een boom groeide. Zigeuner werden wel eens een enkele keer gegeten door hele, hele arme mensen. Maar het was zo'n hard eten, zo zwaar, zo akelig, dat de meesten zijn daar niet tegen de stand. En tegen de schillen helemaal, die zijn goed voor de varkens, zoals bij ons de eikels aan de varkens gegeven worden. Nu, met dit alles, zijn nood is niet opgelost, hij begeert maar. Hij begeert zijn buik te vullen, de honger te ontgaan. En hij denkt, ach, als hij daar wankelend tegen het varkenskop aanstaat, laat de beesten samen gedreven worden om te eten, en laat de bakken het schillen, dan denkt hij, zou ik wat vragen of zou ik? En als hij een hand uitsteekt in die vuilnisbak, dan is er al gauw een bij die is van vooruit afblijven, joh. Want die burger van het land heeft liever dat hij doodgaat, dan dat er een varken doodgaat, hoor. Zo ligt het in werkelijkheid. Hij heeft veel liever dat er 100 zonen van Jacob van honger en ellende omkomen, dan dat er één varken zou sterven. Dat ze meer waard dan alles. En niemand gaf hem die. Alles spit zich toe. Zoon van Jacob, zou je zeggen. Hij zei de voortreffelijkste niet. Snelle afloop als der wateren. Waar moet dat eindigen? Hier moet het in de buurt zijn. Want als er nou een begeerte is om het leven te blijven, en er is geen brandstof meer om het vuur verder te laten branden. Als we nu zo'n honger hebben en er is niets meer, zelfs geen zwijnendrag, waar God hem van weerhoudt. Niet omdat hij daar te goed voor was, zo niet. Maar God wil niet meer dat hij aan die zwijnendrag nog eet. En eraan zou sterven of in het leven blijven. Nee. God geeft dan niets meer. Niks meer, ook geen schimmen. De Heer geeft niets. En niet om hem te verderven, maar om hem toch te laten sterven. Om hem te laten bekennen. Nou weet ik het niet meer. Nou is het afgelopen. Moet ik nou toch beginnen? Dan van de honger maar sterven. En niemand gaf hem die. Daar ligt alles in uitgedrukt. Alles, zoon van Jacob, wordt eenmaal tegen. Bij de oudste en de jongste, bij de fariseeën en de tollenaar, dat is een moeilijk tijdsgevricht. Nu zal of de duivel ons bij de trog vandaan halen, of uit vaders huis, uit onze wettische liefdeloze dienst, of de Heer. Als de duivel het doet, dan zijn we ongelukkig, eeuwig. Maar als de Heer het doet, dan zijn we voor eeuwig gelukkig. Dan haalt hij er goed vandaan. Dan doet hij het juist ter behoudenis. En niemand het gaf hem die. Wel nee, ze zeggen nu, Kees of Jan of Piet, die gaat ook kapot. En anderen zeggen, doe niet zo benauwd, man. Je gaat maar één keer dood. Als ik dood ga, zei die kerel tegen me, dan gooi je maar in de grappen. Het kan me niks schelen. Helemaal niks. Ja, maar hij kan niet dood. Nee. Er knaagt een worm aan de levensboom. Zijn levensboom. En die knaagt door. Het duurt wel lang, maar tenslotte brandt de zon hem aan alle kanten, zodat hij geen raad meer weet. Hij zal die raad niet vinden om terug te gaan. De Heer zal raad geven in het verborgen. Die zal het hart trekken met goede tierenheid en liefde, maar hij komt er niet meer uit. Nou, zo gaat het nou met alle zondaren. Wij komen er niet meer uit. We kunnen straks niet sterven. kan ook zijn dat we niet meer kunnen leven. Maar er komt een ogenblik dat alles toesluit en onze weg helemaal op een einde is. Wat dan? Het is vruchteloos waar men zich mee verleidt. Mensheil is ijdelheid. Ja. Als hij dan helemaal niets meer kan doen, dan doet de Heer het voor me. Dat is de grote genade. Waar zijn armen en alles slap naast hem neervallen, zijn knieën knikken, daar komt hij. En in plaats van een pak slaag, ja, en een pak slaag om nooit meer onderuit te komen, met zijn heilige wet. Met de zweep van ieder gebod, om hem eeuwig te vertoeven, zegt de Heer tegen hem, kom maar mee. Ik heb alles voor je. Dat zal de grote genade zijn van de liefde van de Vader van de Heer Jezus Christus. Niemand gaf hem die. Gelukkig. Gelukkig maar. Hij stierf niet. Hij riep niet, het is volbracht. Hij kon ook niet zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat zei de enige zoon. Toen niemand zich over hem ontfermde. Niemand meer. De Vader niet en de mensen niet. De oudste en de jongste niet. Niemand ontfermde zich over zijn ziel. Niemand gaf hem nog iets. Alle banden der liefde werden afgesneden. Alle kringen van dit aardse leven, daar werd hij uitgestoten. Kerkelijk, maatschappelijk, burgerlijk. Alle kringen. Geen één huis kon hem meer bergen. Hij kon niet opstaan en tot zijn Vader gaan. Als hij gaat, kan hij alleen met zijn bloed, met zijn leven, met zijn doorboorde handen en voeten. Daarom, jongste zoon, al is het erg. Jou is niet het allerergste overkomen. Dat overkwam de enige geboren zoon, voor hem, voor jou. Opdat hij in het hart zou bewerken een terugkeer. Want voor hem was er geen terugkeer meer. Nee, eerst betalen, eerst boeten, eerst de straf weg. Je kunt van hem niet zeggen dat hij iets betaald had, die zoon. Nee. Die belijdenis, dat is geen betaling van de schuld. Die tranen ook niet. Die armoede en al die ellende, die gescheurde klederen, dat heeft hij allemaal zichzelf maar aangedaan. Bij de Satan in dienst heeft hij zelf gekozen. Dat kun je niet als iets verdienstelijk aanmerken om te zeggen, en dat zal een mens zus en een mens zal zo. Dat valt allemaal weg. Maar de borgen middelaar, die heeft teruggegeven wat hij niet geroofd had, wat die jongste zoon roofde, toen die zei, geef mij het goed. Geef mij het. En dat heeft de zoon moeten betalen, die enige zoon, hetgeen hij niet geroofd of gestolen had. Daarom, laat ons daarin naar onze huizen terugkeren. En niemand gaf hem de dien. Heer Jezus, dat is toch genade geweest. Dat is genade geweest dat we ons onszelf niet hebben laten vergiftigen met de eeuwige dood voor eeuwig. Maar dat onze weg aan een einde kwam. Dat wij geen eigen gekozen wegen meer konden vinden. Omdat uw weg alleen in de dood uitriep. Dan is het genade als onze leven dood mogen lopen. De Heer Jezus liep zichzelf dood op het recht van de Vader. Op het zwaard zijn de gerechtigheid. Nu mogen de wegen van verloren zoon en dochter ook dood lopen. Om door zijn genade, zijn eeuwige liefde, thuisgebracht te worden uit al die jammer en vloek en ellende. Wat zijn er al veel thuisgekomen, die nu zingen, het lam dat geslacht is waardig te ontvangen, alle lof, alle eer en alle aanbidding. Want hij heeft ons gode gekocht, met zijn dierbaar bloed. Amen.